vandaag moet u het dus doen met mij. Dat geeft me wel de mogelijkheid om de hele verhalenlijn van Goede Vrijdag, van Pasen, af te maken met het mooie verhaal van de Emmausgangers. Een week na de opstanding van Jezus. Het is uniek en ik ben dankbaar voor dat ik dit ook met jullie kan doen vanmorgen. Wilt u met mij gaan opstaan? We gaan Gods woord openen. En dat staat geschreven in Lucas 24, een bekend gedeelte uit de Bijbel. Lucas 24, Jezus opgenomen in de hemel, maar voordat hij opgenomen werd in de hemel, had hij een gesprek met de Emmausgangers en nog met meerdere. En ik wil u vandaag laten zien hoe belangrijk het is, want je kunt vol zijn van God op een moment en woorden van God krijgen, bemoedigingen, het gaat goed in je leven en er kan maar iets gebeuren waardoor alles in duigen valt. U weet waar ik het over heb. En daarom is het belangrijk om ook deze dag ook het woord van God te openen. Vers 13, hebt u hem? Lucas hoofdstuk 24 vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Bijna verbaasd dat deze vraag werd gesteld. Een van hen, die heet Kleopas, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen: wat dan? Let op de woorden van Jezus. Wat dan? Wat is er gebeurd? En ze antwoorden: wat er gebeurd is, is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. Onze hoge priesters en onze leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en ook laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Broeders, misbruik deze tekst niet, dat vrouwen je in verwarring brengen. Maar toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. En toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna, let op, verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Hij deed alsof. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het aan hun. Bij het breken van het brood gingen hun ogen open. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. Vader, we danken u voor dit woord, het woord van de levende God. Het woord dat leven geeft, maar het woord dat ook spreekt over u, Heer Jezus. Het antwoord lag in Gods woord. En ik bid u dat wij dat woord van u ook zullen koesteren. Niet alleen profetieën die uitgesproken worden door mensen. Het kan een woord van u zijn, dat hoeft niet per se. Of een woord dat van bemoediging. Allemaal goed. Het woord, in het woord lag het antwoord. Dat Jezus, daarin vinden wij hem. En ik bid u vandaag dat wij onder inspiratie van de Heilige Geest zullen zijn. En dat de woorden van God ons hart zal raken. Dat bid ik en vraag ik u in Jezus' naam. En iedereen zegt met mij, amen. Neemt u plaats. Bijzonder verhaal. En ik wil met jullie spreken over Jezus ging met hen mee. Wat betekent Emmaus? Dat is een dorpje, Emmaus, dat eigenlijk niet veel te zeggen was. Er was een vlekje ergens in Israël. Emmaus betekent, het woordje betekent warme bron. Het is een plekje niet ver van Jeruzalem. Het is niet 11 kilometer of 15 kilometer verwijderd. Nee, het is 60 stadie staat er geschreven. Hebben we ook gelezen. 60 stadie. 1 stadie is 192 meter. 60 maal 192 meter is ongeveer 1150 meter. 1,1, 1,2 kilometer daar vandaan. Het was dus van op loopafstand van Jeruzalem. En de Emmausgangers die waren eigenlijk bezoekers geweest aan de viering van het paasfeest. Vanuit Emmaus gingen ze eerst naar Jeruzalem. En toen dat allemaal gebeurd was in de tijd van het sterven van de Heer Jezus, de kruisiging dus, en ook de begrafenis en de opstanding, wat ze allemaal gehoord hadden. Op die dag liepen ze terug van Jeruzalem naar hun geboorteplaats. Naar Emmaus. In dit dorpje. En ze hebben dus het paasfeest in Jeruzalem gevierd. En als je in Emmaus zou wonen, waar kun je dan beter gaan dan naar de tempel van de Heer, die maar bewijzen van spreken 1,2 kilometer verderop lag. En dit is wat heel belangrijk is dat Emmaus ook vaak in de verbeelding tot de mensen spreekt. En het is ook veelvuldig afgebeeld ook in de westerse kunstwereld, de schilderkunst. Van de twee deze mannen die beschreven waren, die aan het lopen waren, Eentje wordt bij met name genoemd. Zijn naam is Cleopas. Over de andere is bijna naamloos, anoniem. Hij loopt mee, maar zijn naam wordt niet genoemd. Niet dat hij dan minder is, maar het wordt simpelweg niet genoemd. En Cleopas betekent eigenlijk vanuit het Grieks zoon van een beroemde vader. Dat is de betekenis van zijn naam. Dus we hebben een warme bron, Emmaus, met een man die zoon is van een beroemde vader. Of hij dezelfde is als Cleopas in Johannes hoofdstuk 19 vers 5, dat laat ik even in het midden. Maar in ieder geval wordt zijn naam genoemd. Zoon van een beroemde vader. Nou loopt de vader van de wereld, van het heelal, met hem en hij heeft het niet door. De Bijbel vertelt ons ook iets bijzonders over deze Emmausgangers. Dat zij niet alleen het Pesachfeest hebben gevierd als Joden in Jeruzalem, maar dat zij ook diepgelovige mensen waren. En ze hebben ook het verhaal gehoord. In deze tijd, als er iets gebeurt, dan stuur je een soort WhatsApp-alarm. En dan als er iets gebeurt, dan stuur je een berichtje. In die tijd hadden ze dat niet. En toch is het nieuws als een lopend vuurtje verspreid over de hele stad Jeruzalem. Met de machtige tempel die daar stond. Daar waar Jezus gelopen heeft tussen de Salomo-zuilengangen. En waar Jezus onderwijs had gegeven. Ook de plaats waar ze aan het geld voor eigen gewin bezig waren, hebben ze die tafels omver gegooid. Ook de plaats waar hij met mensen met zweep had gegeven. Een bijzondere plaats waar God ook gedaald is. Op de berg Sion, de berg Moria, waar Abraham met Isaac de eerste offer zou brengen, mensenoffer. Maar hij dacht, Heer, ik begrijp er niks van, maar als u dit vraagt, doe ik het. Als u het maar zegt. Daar is die op die berg. De berg Moria is de tempel gebouwd. Bijzonder. Pesach. U weet nog, vorige week betekent voorbijgaan. Dat God niet zijn oordeel over het volk laat gaan. Als er maar bloed is. Want het is niet jouw afkomst. Niet het geld dat je in je zak hebt. Niet de carrière die je hebt of de studie die je gedaan hebt, dat red je niet, zelfs dat je een Jood bent. Wat je redt, is dat bloed. En dat bloed gold ook voor de Egyptenaren, als ze dat zouden doen, hebben gedaan. Maar we lezen iets anders uit de Bijbel. Wat het mooie is dat zij aan het praten waren over God. En ik wil je bemoedigen om ook gesprekken die je voert. Natuurlijk snap ik dat als je naar de winkel moet gaan, dat je niet kan zeggen, ik geef mij 3 engelen en 6 oudsten en weet ik veel wat allemaal. Dat kan je niet. Natuurlijk heb je het over brood, over boter en enzovoorts, wat je zelf moet kopen. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat ze in gesprek waren over onderwerp God, Jezus. De Heer Jezus had aangesloten bij hun gesprek. Hij zei aan het praten en zij lopen gewoon richting huis. Daar komt een derde man. Ik weet niet of het mogelijk is om die foto's te laten zien. Daar zie je een derde man aankomen en die sluit aan bij deze twee mannen. En zij raken in gesprek en terwijl ze in gesprek raakten, wandelden ze gewoon verder die 1,2 kilometer richting Emmaus. De volgende foto is maar weer een beeld van hoe het mogelijkerwijs is gegaan. om een beeld te schetsen. Er waren geen snelwegen, het was gewoon lopen met de benenwagen richting van de ene kant naar de andere kant. En wat heel belangrijk is, is dus ook dat de Heer Jezus bij hun aansloot. Hij hoorde dat ze aan het praten waren, maar Jezus zei niet meteen, hey, het gaat over mij, ik ben het. Hey, jullie hebben het over mij, ik ben het. Nee. De Heer Jezus had meteen kunnen zeggen dat hij de opgestaande Jezus was. Maar dat deed hij niet. Hij liet Kleopas vertellen. Want Jezus wil het verhaal uit je hart kennen. Hij liet Kleopas vertellen wat hem dwars zat. Hij kon eigenlijk zijn verhaal, zijn hart storten. Zijn teleurstelling. En zijn teleurstelling was, jongen, we hadden zo gedacht. We hadden zo gedacht dat die Jezus, onze Jezus, waar we ons vertrouwen in stelden, dat die Israël zou bevrijden. Hier staat niet bevrijden waarvan. Maar we weten uit de geschiedenis en uit andere schriftgedeeltes, bijvoorbeeld in Handelingen, hoofdstuk 1, dat het gaat over de Romeinse onderdrukking. De Romeinen hebben het land overgenomen. En de Joden konden een paar dingetjes doen, maar de Romeinen dicteerden. En zij wilden weer hun land terug. Ze wilden hun vrijheid terug. En ze hadden Jezus toegeschreven als de leider die hun leger zal aanvoeren. Hij zal degene zijn die ons het land terug zal geven. En dat die Romeinen, die spaghettivreters, gewoon teruggaan naar hun land. Dat was hun bedoeling. En zijn teleurstelling liet hij maar uitpraten. En Jezus, die hoort altijd wat we zeggen. Hij hoort jouw mooie woorden, maar hij hoort je teleurstelling, je verdriet, je pijn. Hij is erbij. En in dit geval lopen ze met hem. Maar hij loopt altijd met je. Jezus heeft gezegd, later toen hij vlak voordat hij naar de hemel ging, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hij loopt met je mee. Je ziet hem niet, maar hij is erbij. Hij hoort jouw gedachten. Hij hoort jouw teleurstelling. Hij hoort jouw pijn. Hij hoort jouw verhaal. En wat ik heel, heel opmerkelijk vind is dat de Heer Jezus het meteen had kunnen zeggen. Maar dat deed hij dus niet. Wie hij was. Maar er waren wel op een gegeven moment antwoorden van Jezus. Hij vertelt wat de schriften zeggen over hem. En hij begint bij Mozes en hij gaat naar die profeten. We weten de profeten in de Bijbel, dat zijn 100% woorden van God. Kijk, ons profeteren in deze tijd, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 13, is onvolkomen. Het is ten dele, goede bedoelingen soms. Maar het is niet altijd 100% het woord van God. Maar deze profetieën uit de Bijbel, die zijn 100% van God. Zelfs in de Bijbel wordt er ook zelfs gezegd dat de profetieën, daar moet je ook oppassen. Want de woorden van God, God heeft mensen gestuurd, maar sommigen hebben niet gesproken. Maar anderen, zegt hij, ze hebben gesproken terwijl ik hen niet gestuurd heb. In mijn naam. Vervloekt zijn zij. Dus we moeten voorzichtig zijn met dit soort dingen. Tegelijkertijd mogen we daarvoor open zijn, maar wel zeker weten dat we namens de Heer spreken. Want anders lopen we een vloek op, volgens Jeremia. Maar dit is omgeven door het woord van God. Ingekaderd, 100% woorden van God. En dat vertelt Jezus over de mensen. Hij verklaart dat Mozes al geprofeteerd heeft over die Christus. En dat de profeten, Dan moet je denken aan bijvoorbeeld Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Obadja, Nahum, Amos, Malachi, Daniel enzovoort. Die spreken over de komende Christus. En hij zal er zijn, hij zal komen. Hij vertelt wat de schriften zeggen over hem, de profeten en Mozes. En het antwoord lag, zoals ik bad, in Gods woord. Het antwoord over Jezus ligt niet in mijn gevoelens, maar het ligt in het woord van God. En je moet een vaste gang krijgen in en door het woord van God. Want door Gods woord openbaart God zichzelf aan hen. Maar weet je, voordat je hart opent, deed Jezus iets. Hij opende eerst de schriften. En toen ging hun harten geopend. Werden geopend. Dus de Bijbel moet eerst opengaan. De woorden van God, waardoor jouw hart en mijn hart ook geopend kunnen worden door de Heer. Hij opende schriften en hun hart. En dat zag je ook in het leven van deze twee mannen. Hij verklaarde hun wat er in al die schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Dat doet hij jou, in jouw leven ook. Soms vraag je, heb je dat wel eens gehad? Dat je omstandigheden, dingen hebt meegemaakt in je leven. En dat je je afvroeg, waar is God nou eigenlijk? Waarom laat hij deze ziekte toe in mijn leven? Waarom laat hij deze omstandigheden toe in mijn leven? Waarom heb ik zoveel verdriet? Waarom overkomt dit in mijn gezin? Waarom is mijn man of mijn vrouw ziek geworden? Waar is God? Waarom ben ik ontslagen? Waarom gaat het zo dat er een onbeantwoorde liefde blijft? Waarom? En zo heb je legio's voorbeelden. Jezus doet vaker alsof. Niet om jou te misleiden, maar om te zien of jij en ik nog bij hem willen blijven. Want als Jezus een Sinterklaas zou zijn, je vraagt wat je nodig hebt en hij geeft je meteen wat je wil hebben, dan is er geen kunst om te geloven en te vertrouwen. Maar het wordt moeilijker wanneer je bidt en vraagt en smeekt en je krijgt het nog niet. Het lijkt alsof Jezus aan je voorbij loopt, alsof hij weggaat van jou. Dan komt het erop aan. Maar gelukkig had Kleopas en zijn andere medeganger gevraagd, ach, het is zo laat, kom maar binnen, blijf bij ons. Wat mooi is dat de Heer Jezus iets bijzonders deed. Want ze hebben gezegd, het is bijna avond en de dag loopt een einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Wat mooi. Daarom noem ik het vanavond, of vanmorgen, deze prediking. Jezus ging met hen mee. Jezus gaat ook met jou en mij mee. Hij gaat met ons mee. Misschien ben je teleurgesteld en pijn en verdriet, dingen gebeurd. Maar Jezus gaat met je mee, man. Vrouw, zuster, broeder, hij gaat met je mee. En toen hij aan tafel aanlegde, ze gingen, zoals velen van jullie weten, ze hadden geen stoel en tafels, ze hadden kussens op de grond en een matje in het midden. En daar deden ze het eten en alles erop, en mooi in schalen enzovoort. En dan gingen ze aanliggen. Zijn wij niet meer gewend, maar zo deden ze. En hij ging aanliggen en hij pakte dat brood. Hij brak het. Het is niet het avondmaal, de maaltijd van de Heer, wat wij normaal 1 keer per maand vieren samen. Maar hij sprak wel een zegengebed uit. Hij brak het en hij gaf het hem. Opvallend is dat er geen wijn hier aan te pas kwam, zoals bij het avondmaal. Alleen het brood brak hij. Hij brak hem eens. Hij sprak het gebed uit en de Joodse gebeden zijn ongeveer als zo. Die spreken ze uit. O God, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die de zaden laat opgroeien. Die ons de tarwe en de graan geeft. Wilt u dit brood zegenen? Prachtige gebeden. En hij brak het. Maar het moment dat hij dat gaf, gebeurde iets. Hun ogen, hun geestelijke ogen, gingen open. Plotseling zagen ze, bewijzen van spreken, 1,2 kilometer niet, wie die derde persoon was. Ze verweten hem zelfs dat, ben jij de enige in Jeruzalem die dit voorval niet heeft gehoord? Onder welke steen kom je vandaan? Wie ben je nou eigenlijk? Heb je het nieuws niet gehoord? Maar ze hadden zelfs niet door dat het onderwerp van dat nieuws met hun meeliep. Soms kun je met God lopen zonder dat je hem in de gaten hebt. Vaak ben je soms in een weg aan het bewandelen en dan denk je, ik bid en ik vraag en ik smeek en je ziet zijn aanwezigheid niet. Ik wil je zeggen, Jezus is er altijd bij. Hij kent je pijn, hij kent je teleurstelling, hij kent jouw omstandigheden. Hij weet en hij is er. Hij ging met hun mee. En dan gaf het hun. Hij gaf het hun. Hij gaf het hun brood. En de Bijbel zegt in vers 31. Nu werden hun ogen geopend. Kijk, de goede ogen, de gewone ogen, de biologische ogen, die waren gewoon open. Die hebben ze meegelopen. Ze hebben de weg gevonden. Maar je hebt nog ogen van je hart. Je hebt ogen die iets moeten onderzoeken en begrijpen. In goed Nederlands zeggen we, het kwartje is gevallen. Nu snappen ze het. En toen ze het snapten, herkenden ze hem. Maar nu dat hij ze hem herkende, eindelijk, zou je kunnen zeggen, oh, u bent Jezus. O Heer Jezus, wat geweldig dat u hier bent. O Heer, wilt u nog wat drinken, wat eten? Het moment dat ze hem zagen en het kwartje viel, toen ging hij weg. Futsi. Hij ontrok zich voor hun ogen. In het Oude Testament lees je ook een verhaal over een man, een profeet, en zijn naam is Ezechiël. Dan lees je over een wiel, een rat, en dan zie je dat hij aan draaien was, en op een gegeven moment was Ezechiël de ene kant, en plotseling was hij aan de andere kant van de rivier. Hij ontrok zich aan de ogen van de andere mensen van Israël. En wat ik hier wil zeggen, dat de Heer Jezus kan komen en hij kan gaan. Maar wat zou het mooi zijn, dat we niet alleen het zien en dat hij dan weggaat, maar dat we het zien als hij erbij is. En ze merkte iets al heel raars al in hun weg. Ze lopen. Ze zijn aan het lopen. En terwijl ze lopen waren, zagen ze het niet, begrepen ze het niet. Het kwartje was nog niet gevallen. Maar één ding, brandde ons hart niet? Merkten we niet iets speciaals? Dat er deze man toch iets speciaals was? Ik wil met je bidden. Ik wil met je bidden dat God iets laat branden in jou en mijn hart. dat nu Pasen voorbij is en de festiviteiten voorbij zijn, we ons opmaken voor de hemelvaart en daarna vervolgens 10 dagen later voor Pinksteren. Ik hoop dat deze tussentijd niet alleen van het begin van lijden tot het sterven van Christus, die 40 dagen naar Pasen toe en opstanding, alleen belangrijk zijn, maar de dagen daarna ook. Want je kunt zo blij zijn, zulke festiviteiten hebben gehad, maar je kunt weer terugvallen in een gat. Maar Jezus wil erbij zijn, ook daarna de festiviteiten. Hij wil bij je zijn en hij wil dat je hart brandt voor hem. Hij wil dat je hem gaat zien, dat je met hem praat. Hij wil dat je in gesprek gaat met hem. Hij wil dat je je pijn vertelt. Hij wil dat je je teleurstelling vertelt. Hij gaat je niet meteen zeggen, ik ben het, hier ben ik, ik haal alle problemen voor je weg. Je mag het delen met hem. En je verdriet en je pijn, je teleurstelling, mag je uiten tot hem, aan hem. En zeggen, Heer, ik wil u begrijpen. Zegen mij. En dat al mijn pijn en mijn verdriet mij niet naar beneden duwt, zoals het zo vaak gebeurt bij christenen, dat ze zijn happy the peppy als het goed gaat, maar als het minder goed gaat, dan worden de omstandigheden drukken hun naar beneden. En soms, ik praat niet makkelijk over, want ik weet wat problemen zijn. Geloof mij. Maar tegelijkertijd, Jezus is meer dan onze problemen. Hij is meer dan onze noden. Branden ons hart niet. Laat je hart branden weer. Verlies de moed niet. Vertel alles wat je dwars zit aan hem. En laat hem ook antwoorden. Want hij is de Jezus die uit de schriften spreekt. De 100% woorden van God. Hij is de vervulling. Tot slot. Ze stonden op. En gingen meteen terug naar Jeruzalem. Ze lieten het eten staan. Jezus was meteen weg. Lopen ze weer die 1,2 kilometer terug. Waar ze de 11, dat waren de andere apostelen. Judas is dood. En anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En hij is aan Simon verschenen. Dat is mooi. Maar hij is ook aan Cleopas verschenen. Hij is ook met zijn medeganger, Emmausganger, verschenen. Weet je, Petrus, prima kerel, belangrijke personage in de Bijbel. Dat is niet alleen voor belangrijke mensen. Iedereen, daar wil Jezus bij zijn. Als je hier niks voelt, dat je niet belangrijk voor aanvoelt, dat je misschien een minderwaardigheidscomplex hebt, dat je altijd vindt, ik maak veel fouten, ik heb Jezus teleurgesteld, dat kan allemaal waar zijn. Maar laat die teleurstelling en die minderwaardigheidscomplex en die fouten die je gemaakt hebt, niet jou, in jouw weg staan om weer Jezus voor ogen te krijgen. Want fouten maken we allemaal. En ik heb fouten gemaakt in mijn leven. Maar Jezus komt terug. En hij wil voor onze ogen staan. En de 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt. Door het breken van het brood wordt het genoemd. Ik heb het expres niet voorgelezen bij de schriftlezing. Jezus maakte zich bekend. Het breken van het brood is het teken van het breken van het lichaam van Christus. Hoe belangrijk is het om soms als gemeente bij elkaar te zijn en te herdenken wat Jezus gedaan heeft. Zelfs de opgestane Jezus, niet voor zijn kruisiging, maar na zijn kruisiging, laat zien dat het breken van het brood je ogen kan openen voor de realiteit van wie hij is. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, Guess who is coming inside the house? Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden. Staan en zeiden, vrede zij jullie. En verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen. Kijk naar mijn voeten. Ik ben het zelf. Hij is het. Jezus. Zie hem voor ogen. Sta met mij op, alstublieft. Dank u, Heer, dat wij uw woord hebben geopend. Zoals u uw woorden hebt geopend voor de Emmausgangers. Ik ben dankbaar, Heer, dat onze gemeente altijd de Bijbel openslaat. Want het zit er niet in ons, in die zin dat wij de waarheid bezitten. Maar de waarheid komt voort uit uw woord. Daarom wordt uw woord ook de richtlijn genoemd, de maatstaf. Daarom wordt uw woord zo belangrijk geacht voor ons allemaal, Heer, dat we het zullen kennen. En Heer Jezus, u gaf Mozes en de profeten uit het Oude Testament de gelegenheid om de harten van de twee mannen te laten opengaan. U gebruikte het woord van God. Dank u, Heer, dat dit woord ook ons helpt. Als we pijn en verdriet en teleurstelling hebben, zorgen, noden, we begrijpen de dingen niet. U laat ons uitrazen en praten. Maar op een gegeven moment, als we met u blijven, dan zult u uw antwoorden geven. En ik dank u daarvoor. U bent echt, echt een vriend die ons niet in de steek laat. U bent echt een goede persoon in ons leven. Dank u daarvoor. Zegen ons. Vervul ons, Heer, dat we altijd Jezus voor ogen zullen houden. Dat we de woorden van God in onze harten bewaren en ook met u meewandelen in onze reis hier op deze aarde. We gaan allemaal naar onze eigen Emmaus. Dan naar huis, dan naar het werk, dan naar een afspraak, dan naar een verjaardag, dan naar whatever. Maar help ons te wandelen in alles wat we bewandelen met Jezus. Help ons hart uit te storten bij u. Want u hoort het aan. Maar geef ons ook genade om de woorden van u ook aan te nemen in onze harten. En te luisteren naar wat u zegt over uzelf vanuit de Bijbel. Open onze ogen. Open ons hart. Open de schriften voor ons. Open onze harten voor u. Dat bid ik u, Heer, in de heerlijke naam van Jezus. Amen.